Je vrouw, die ziet er echt niet uit. Hè? Ik snap niet hoe jij daarmee kunt... dat soort dingen deden ze vroeger. Hè? Dus dat is ook een beetje een andere tijd. Je kan het ook niet meer maken. Alles wordt natuurlijk uitgemeten. Nee. Maar Piquet is daar wel een mooi voorbeeld in. Die was ook gewoon vol erin.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
De verhitte ruzie tussen Verstappen en Russell. Is Lewis Hamilton het helemaal kwijt? En natuurlijk de straffe regen in Qatar. Dit bespreken we met coureur Jeroen Blekemo.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine. Sinds 1994 het race magazine van Nederland. Is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp, aan tafel coureur Jeroen Blekemolen en verslaggever Gerard Bos. Nou jongens, er is de afgelopen dagen al genoeg over gezegd en geschreven. De ruzie tussen Verstappen en George Russell. Toen zondag die uitspraak kwam na afloop van de race, wat dachten jullie toen?
Ik dacht, Max die gaat Russell van de baan rammen de eerste volgende keer. 100%. Dan is okay. Het niet de volgende keer, dan ergens anders een keer. Maar ergens komt de payback.
Oké. Ja. Krachtig. En jij Jeroen, wat dacht jij toen je hoorde?
Ja, ik weet niet. Ja, payback heeft hij eigenlijk al een beetje gedaan. Hè? Gewoon op de baan. En dat is het mooie. Hij zoekt weer de grens op. Maar gaat er niet overheen. En het mooiste vind ik eigenlijk van het hele verhaal. Dat hij gewoon van start gaat. Dat hij gewoon... Het was al bepaald. Ik lig gewoon eerst in die eerste bocht. Het maakt me niet uit hoe. En ik ga je gewoon inhalen. Ook had hij een slechte start gehad. Had het nog gedaan. Beetje Senna Prost mentaliteit van vroeger. Maar fantastisch.
Ja. En daarna was natuurlijk, we hebben al gezien wat er gebeurd is. Maar Jeroen, heb jij ooit wel eens meegemaakt dat je zo'n beetje mot had met een andere coureur?
Ja, tuurlijk. Als je rivaliteit, zeker als het om een kampioenschap gaat, dan wordt het helemaal moeilijk. Dat heb ik met de Porsche Cup bijvoorbeeld meegemaakt met een René Rast. Echt een fantastisch goede coureur die nu bij BMW in de hypercar zit.
Ja.
Ja, die was op een gegeven moment ook mijn teamgenoot. Maar ja, dat waren harde gevechten werden dat. En ook achter de schermen. Dan ga je ook het politieke spelletje spelen.
Vertel, noem eens wat voorbeelden.
Hij ging zelfs op een gegeven moment een vriendinnetje proberen af te pakken en zo. Nee. Dus dat ging heel ver. Maar we waren elkaar continu aan het dwarsbomen. We waren ook allebei jong. Dus het is weet je, een andere tijd misschien ook weer. Later in je carrière sta je er ook weer anders in.
Ja.
Er komt altijd veel bekijken. En je merkt gewoon als het belang groot wordt, neemt de druk toe.
Ja.
En op de een of andere manier, je voelt dat gewoon in je lichaam, op je schouders. En dan ga je er nog harder in.
Maar dat zou dus hetzelfde scenario zijn dat George Russell dus nu achter Kelly Piquet aangaat. Dat zou dus dan een raste manier.
Piquet was eigenlijk de mooiste, maar dan bedoel ik senior. Want die zei gewoon tegen Mansell, dat ze teamgenoot was bij Williams, van... Je vrouw, die ziet er echt niet uit. Hè? Ik snap niet hoe jij daarmee kunt... dat soort dingen deden ze vroeger. Hè? Dus dat is ook een beetje een andere tijd. Je kan het ook niet meer maken. Alles wordt natuurlijk uitgemeten.
Nee.
Maar Piquet is daar wel een mooi voorbeeld in. Die was ook gewoon vol erin.
Ja.
En dan merk je dus, als de strijd echt naar een climax gaat... dat je echt dus zulke randzaken erbij gaat halen... om die ander een beetje uit balans te krijgen.
Alles wat je kan doen om te winnen. Dat is natuurlijk wel gewoon...
Maar kijk, dat was natuurlijk afgelopen weekend ook Max een probleem met Russell. Waar gaat dit over, weet je wel? Waarom moet hij zo genaaid worden door Russell? Dit gaat niet om een kampioenschap, om een beslissende race of zo. Dat je alles uit de kast haalt, omdat je bijvoorbeeld 1 punt achterstand hebt. Als Russell zijnde op Verstappen en elk plekje winst op de grid. Is er 1? Waar ging dit nou om? Was dit nou zo belangrijk om iemand een oor aan te naaien? Dat hoorde je ook duidelijk in Verstappen zijn commentaar zondag al. Hè? Dat was ook de heat of the moment van dat weekend natuurlijk. Maar ja, goed, dat was denk ik ook waar de frustratie op dat moment zat.
Dat denk ik ook, ja. Gaat dit nog een staartje krijgen? Of denk je wat je al aangaf? Hij heeft die race gewonnen, hij heeft hem gepakt in de eerste bocht. Het is prima zo.
Ja, kijk, Max is recht door zee. Max is een echte Verstappen, net als zijn vader. Gewoon, zo zie ik het. En niet twee gezichten hebben, gewoon, dit is het. Ja. En dit vergeet hij niet. Dit houdt hij wel in zijn achterhoofd.
Nou ja, daarom zei ik ook, hij gaat hem wel eens van de baan rammen. En dat is misschien dan extreem gezegd. Maar ik bedoel, als het puntje bij paaltje komt, dan komt een moment, dan komt dit nog eens terug. Het zal me niet verbazen, zeg maar. Het kan ook heel subtiel natuurlijk, hè?
Ja.
Dus
we gaan het zien. Nou, we hebben natuurlijk in het verleden ook gehad met Ocon en Verstappen in Brazilië. Dat hij er werd afgetikt vanaf de leiding. Terwijl Ocon zichzelf wel unlappen, zeg maar. Afgelopen keer ook in Brazilië stonden ze gezellig op het podium met een fles champagne. Kunnen we zeggen, tijd heelt alle wonden?
Ja. Vaak natuurlijk wel. Hè. Ja. Vaak zorgt het er wel voor dat de verhoudingen wel weer wat... Hè, dat het een beetje indaalt allemaal. Dat alles wel weer wat rustiger wordt. Maar
uiteindelijk wel, ja. Maar er gaat eerst nog wel wat...
Gaat tijd over. En dit is ook eentje die Max volgend seizoen nog niet vergeten is. En terecht. Weet je, ik vind ook, het ging om een... Niet om een snelle ronde. Het was voor hem een outlap. Of een cooldown lab en Russell out lab. Ja, weet je, waar hebben we het allemaal over? Moeten we dan echt op iedere 10 cijfers achter de comma gaan uitrekenen of iemand wel of niet zijn delta haalde? Of ja, ik vind het ook te ver gaan.
Ja, oké. Dus ja, ook gelijk het bruggetje naar het volgende onderwerp. De straffenregen in Qatar. Was het te veel? Wat bedoel, voor de nieuwe kijker die zou misschien denken, jongens, wat gebeurt hier maar? Wat voor sport kijken we naar? Het was echt de ene naar de andere natuurlijk, hè?
Ja, dat is jury-sport, hè, op deze manier. Dat was het natuurlijk al. Maar kijk, als je veel straffen hebt, en dat zal Jeroen beamen, dat kan natuurlijk. Dat is net als in een voetbalwedstrijd. De ene keer zijn er meer overtredingen dan de andere. En dan heb je soms 10 gele kaarten en de andere keer wat minder. Maar het gaat om de consistentie. En dat levert discussie op. Waarom krijgt Pietje een straf en Jantje niet? En waarom krijgt de een 10 en de ander 5? Daar gaan altijd de discussies over. En er was hier ook weinig touw aan vast te knopen, vond ik tenminste.
Ja, het is ook lastig. Hè? We hebben een nieuwe wedstrijdleider weer. Daar is natuurlijk ook wat geks gebeurd. De rijders waren het eigenlijk niet mee eens dat hij ineens weg was. Waarom dan? Waarom wordt er niet overlegd? Dus ook dat zijn natuurlijk dingen die vaag zijn een beetje voor iedereen. Een beetje ongrijpbaar. Ja, en dan inderdaad de straf. Hoe ga je het indelen? Hoe ga je het inzetten? Het is ook lastig, want alles wordt met een vergrootglas bekeken. En de regels zijn nou eenmaal gewoon... Ja, heel streng tegenwoordig. Dat is soms wel jammer.
Had de FIA al aan natuurlijk. En wat is daar aan de hand? Ook een behoorlijke leeglopen. Ja. Zijn ze de grip een beetje kwijt?
Ik zou bijna denken dat het een met het ander te maken heeft. Hè? Want dan gaat de ene naar de andere gaat weg. En stewards en andere mensen uit de organisatie. En er is in ieder geval een leegloop bij FIA. Dat kunnen we wel stellen. Dat wil niet zeggen dat je dus maar meteen in Qatar allemaal rare straffen gaat uitdelen. Dus dat zeg ik... Je zou bijna denken dat het met elkaar te maken heeft, maar dat de FIA onder druk staat, op welke manier dan ook, op meerdere manieren onder druk staat. Dat is wel duidelijk. Zowel personeelstechnisch, zeg maar, als race inhoudelijk. En wat ik daar wel bij wil aantekenen is dat de teams natuurlijk ook voor eigen parochie preken. Hè? Want misschien komen we er zo op, hoor. Maar als je bijvoorbeeld even die straf van Norris neemt.
Ja, dat wou ik inderdaad. Hey, maar ja, kop hem maar in. Ja.
Bij deze. Als je die straf van Norris neemt, dan zegt iedereen, waaronder Stella, van ja, maar die straf, dat is buiten proportioneel. Weet je, een stop-and-go penalty vanwege die gele vlaggen die hij dan niet ziet. Iemand heeft waarschijnlijk ergens een oud reglementenboek gepakt, afgestoft, opengebladerd en gedacht, nou, we kiezen die straf. Dat zegt Stella dan. Dat is de teambaas van McLaren. Dat zegt hij gewoon publiekelijk op tv. En is dat dan een spel of is hij dan echt niet op hoogte? Want in februari van dit jaar is gewoon aan de teams meegedeeld wat de straffen zijn voor dit soort dingen. Dan denk ik, hoe kan je dan dat niet weten of net doen alsof je dat niet weet? Dat is toch raar of niet? Wat vind jij?
Ja, ik vind het sowieso een hele rare situatie. Hè? Want als je gewoon even kijkt, het is op een rechte stuk. Als coureur hou je gewoon meestal je voet naar beneden. En Verstappen was dus weer handig genoeg om te denken, hey, wacht even, dubbel geel.
Ja.
Ik laat mijn gas los, die ziet, oké. Hij deed dat niet. Dat kun je best wel inschatten als coureur.
Ja.
En die klaagt erover. En er komt een straf uit. En een flinke.
Ja.
Maar er rijden heel veel coureurs daarachter die hetzelfde hebben gedaan. En die hebben geen straf gekregen. Dus precies. Waarom krijgt hij een straf? Omdat Verstappen handig genoeg is om het aan te geven. Wat een beetje een Russell-tactiek is dan.
Juist, ja.
Maar goed, daar word je nu toe gedreven ook. Je wordt een beetje in die hoek gezet. Van je moet bijna wel overal opletten en alles aangeven. Terwijl het is een beetje, het is moeilijk. Het is gewoon op een recht stuk. Er ligt een spiegeltje op de baan. Weet je, het is niet allemaal heel spannend. Er is niet een auto helemaal compleet uit elkaar geploft daar. Ik had denk ik ook vol gas gehouden.
Ja?
Ja.
Ik zag nog een statistiekje die Hoping Tung had gedeeld op social media. Die hadden er 5 gelift, 2 twijfel en de rest niet inderdaad. Dus het gros heeft daar niet gelift.
Ja, je bent autocoureur. Je rijdt op een rechte stuk. Je ziet wel geel, maar je ziet ook alles. Het is daar overzichtelijk. Het is geen blinde bocht of zo. Ja. Je ziet waar je naartoe rijdt. En dan zie je waarschijnlijk ook nog wel iets liggen op de baan. Dus denk je, oké, dit is allemaal wel oké. En in het racen, dan zoek je de limiet op, de grens op. Dus ga je van je gas af? Of hoeveel ga je van je gas af? Dat zijn ook allemaal... Had Max misschien ook meer moeten liften? Natuurlijk heeft hij de juiste keuze gemaakt. Maar hoeveel moet je dan liften? Moet je dat dan weer in het reglement zetten? Het is allemaal wel ingewikkeld.
Ja, maar zo zie je dus ook wat voor totale chaos er ontstaat. Want de ene lift niet, de ander wel. Het ene team zegt van straf voor niks. FIA zegt, hebben we al lang gecommuniceerd. Weer 5 anderen krijgen dan geen straf. En waarom dan die ene wel, inderdaad, Norris? En waarom die andere 5 dan niet? Dus Het klopt allemaal voor gekanten. Met andere woorden, het levert allemaal discussie op.
En ruis, ja, precies. Ja,
ruis,
ja.
En totale onvrede bij iedereen. Bij media, publiek, teams, ja. Coureurs. Niemand snapt er nog wat van. Dus het was weer geen beste beurt voor de beeldvorming. Zeg maar.
Nee, en plus voor Norris natuurlijk super balen dat net die safety car is geweest. Het veld zo dicht op elkaar. Dus hij moest hem binnen 2 ronden inlossen. En hup, daar lig je zomaar laatste.
Ja, en zo'n straf. Kijk, in dit geval is de straf echt heel extreem. Omdat hij... Je ligt inderdaad dicht bij elkaar met het hele veld. Dus ja. Je wordt gewoon 1 keer naar de laatste plek teruggezet. Dat ga je ook niet meer goed maken, dat weet je. Maar het gaat ook nog eens om het constructeurskampioenschap. Dus het gaat ook om punten. Het gaat om tientallen miljoenen. Mag je daar een rekening mee houden met de straf die je geeft? Eigenlijk ook weer niet.
Ja.
Want de straf is de straf. Dus als dat erop staat, maar ja, dan moet je ook consequent zijn. Dan moet je inderdaad ook die andere coureurs diezelfde straf geven. Dus het is gewoon... Ja, maar het is ook een beetje een samenloop van omstandigheden. Een beetje pech dat iemand op het rechte stuk een stukje geel is. Ja, 9 van de 10 coureurs houdt vol gas.
Ja.
En dat doen we al ons hele leven, want dat is gewoon hoe je in elkaar zit.
Maar dan moeten we wel even een kritische kanttekening bij Norris zetten. Want als je het heeft gezien en hij houdt om die reden vol gas, van het risico valt wel mee of wat dan ook, dan kan ik daarin meegaan. Maar hij zegt natuurlijk zelf, ik heb het niet gezien.
Ja, dat zei hij, klopt.
En dat is toch wel opmerkelijk, hè? Als jij Max Verstappen bent, want je kunt onboard beelden van Max, kun je zien dat hij al lift voordat die borden gaan knipperen. Dus hij zag het al, zeg maar, bij de gele vlaggen zelf. Dus dan ben je zo scherp dat je dat met je eigen ogen ziet. Knap. Norris, die ziet die vlaggen niet, die borden niet en de melding op zijn stuur niet. Nou, dan ben je er toch ook niet goed bij met je hoofd, of
wel? Ja, maar kijk, Max is wel aan. Ja. Dat is niet normaal.
Hij moet dat toch zien.
Alles. Volgens mij zag ik bij Norris niks op zijn stuur.
Oh ja, okay.
Dus dat is dan, omdat het misschien ook maar een heel kort stukje was.
Dat is ook.
Maar dat weet ik niet. Ik probeerde dat nog te zien op de onboard.
Ja.
En hij is natuurlijk ook met allerlei andere dingen bezig. Met energie opladen. Goed, dat doet hij voor de laatste bocht. Maar met settings, met zijn DRS. Hij is met allerlei DRS moet natuurlijk dan ook. Met geel, dat kan ook niet. Dus maar je bent met allerlei dingen bezig.
Ja. Maar is dat een excuus om het niet te zien? Gewoon te zien?
Je kan het over het hoofd zien. Zeker als het een heel kort stukje is, dat het een gele vlag is.
En natuurlijk ook die volle focus op Max. Hij wou hem pakken. Dus dan is het ook anders in de wedstrijd.
In principe,
dan...
ik ben het ook wel weer mee eens. Want die borden zijn ook echt fel. Hè? Ik moest bijna een zonnebril opzetten toen ik die beelden terugzag.
Hoe kun je dat missen, denk ik dan?
Zo is het ook. Maar hij is ook afgeleid. Want die jongens moeten ook 100 dingen tegelijk doen. En kunnen. En berekenen. En over nadenken. Maar Verstappen ziet het wel altijd.
Ja, daarom. En het is Formule 1. Daar rijden de 20 beste coureurs ter wereld, roepen we altijd. Dus dan mag je ook van iemand verwachten dat hij dat soort dingen wel ziet. Daarom zijn die dingen er ook uiteindelijk, om gezien te worden.
Absoluut. Nou,
aan de andere kant hebben we het ook vaker over gehad. Max heeft meer ruimte in zijn hoofd over, waardoor hij dat soort dingen meer eerder kan zien, kennelijk, dan
je ziet wel weer waarom Max geweldig is en Norris goed, zeg maar. Dat is dan het verschil.
Amen. Jij hebt vast ook wel eens een keer meegemaakt dat je in zo'n situatie terechtkomt. Dat je de pits in moest of weet ik wat, of een penalty moest inlossen. Wat gaat er dan door je heen? Vreet je dan heel je stuur op? Of je moet toch die knop weer omzetten van...
Ja, kijk, je hebt een soort van overlevingsmodus als coureur altijd. Je denkt altijd nog wel, dat ga ik wel weer fixen. Maar op een gegeven moment weet je ook, dit is niet meer te fixen. Want nu lig ik achteraan. Maar het ligt een beetje aan hoe de situatie is gegaan. Heeft het team een fout gemaakt in de pitstop? Krijg je daarvoor een straf? Heb ik ook vaak meegemaakt. Ja, dan voelt het alweer anders. Want dan kan je er zelf niks aan doen.
Ja.
Kan je wel boos zijn op je team. Maar heb ik zelf inderdaad die fout gemaakt? Onder geel te hard. Ja, het zijn allemaal wisselende emoties. Maar je moet ze wel onder controle houden. En natuurlijk nog steeds altijd na blijven denken. Wat is het maximale wat ik er nog wel uit kan halen?
Precies. Dus niet te lang terugkijken. Je moet gelijk weer de knop omzetten. Shit, het is gebeurd. En weer door.
Ja, de focus op dat is eigenlijk wat ik zeg, een soort overlevingsdrang die je als coureur hebt gehad. Ja. Oké, dit gebeurt er, maar hoe kan ik alsnog toch vooraan komen? Hoe kan ik het nog omdraaien of terugdraaien? Dus je gaat altijd nadenken naar mogelijke oplossingen.
Ja.
Wat ik me dan afvraag, kan ik er wel even ingooien tussendoor. Kijk, als je gewoon als chauffeur onderweg, gebeurt er wel eens iets. Dan maak je een foutje of zo, of een verkeerde afslag, weet ik veel wat. Of gaat iets maar net goed. Of iemand doet iets raars op de weg en dan zeg je, jongen, wat een eikel, weet je. Zeg je het dan tegen jezelf. Hè? Maar als coureur zijn, dus zoals Norris bijvoorbeeld, of jij uit eigen ervaring, zou je dan ook tegen jezelf zeggen, man, die KUT, gele vlaggen gemist of zo. Ik bedoel, ga je ook wel eens commentaar geven op jezelf? Wat wij niet horen natuurlijk via boordradio's, want daar druk je niet speciaal het knopje voor in. Maar ik bedoel, gaat een coureur ook wel eens in zichzelf praten, zoals wij dat op de weg ook wel eens doen? Zo van, oh shit, dat ging maar net goed. Of
Ja, ja, zeker. Kijk, als je gewoon een stomme fout maakt, ja, dan weet je dat. En dan
dan vliegen er wel wat krachten termen door die
ja, handen. Dan ga je natuurlijk echt dat vraag van, hoe heb ik dit kunnen missen? Of hoe heb ik dit kunnen doen? Natuurlijk heb je dat ook. Ja, dat zit er zeker bij.
Ja, ja, ja. Nee, maar dat vroeg ik me ineens af. Want ik kan me best voorstellen dat Norris dan toch in zijn helm zit te balen, zeg maar. Dus verbaal ook. Dus ja.
Ja, had je nog gezien op het eind in de uitloopronde dat hij zei, sorry guys. En daarna bleef het helemaal stil vanuit het... Vanuit de McLaren, zeg maar. Ja. Echt, krekels hoorde je. Ja, ja, die dacht ook van, oh...
Ja. Ja, of ze laat het antwoord niet horen.
Dat ja, kan dat kan ook, ja. Maar goed, dus, dat... Nou, zo gaan we het nog even hebben over... natuurlijk de laatste race van het jaar met... wie wint de constructeurstitel? Ja. En in Lewis Hamilton, is hij het helemaal kwijt? Maar eerst... Het Formule 1-event bij Race Planet. Want Jeroen, wat gaan we volgende week doen?
Nou, we gaan natuurlijk het hele seizoen doornemen. Ik ben er natuurlijk bij. Wij zijn er allemaal bij. Ernst Knors is erbij. Dus dat is, er is genoeg te bespreken over een heel seizoen natuurlijk.
Zeker, ja.
En daarbij gaan we karten en een hele gezellige avond van maken. Dus top super event.
Plus je kan nog een mooie prijs winnen.
Ja, als je de snelste bent op de kartbaan, dan kun je ook nog een race experience winnen. Dus dan kun je echt zelf komen rijden op het circuit met een Porsche... Een Ferrari, noem het maar op.
Oh,
dus,
te gek. Nou jongens, dat wil iedereen natuurlijk bij zijn. En we geven 3 keer 2 kaarten weg. Hoe je die kan winnen is heel simpel. Voorspel wie de laatste race van het jaar wint. En stuur je antwoord naar podcast@formule1.nl. Nou jongens, Lewis Hamilton die zat niet echt lekker in de wedstrijd in Qatar. Hè? Hij zei, ik ben te langzaam. Gooi dat ding maar aan de kant. Wat is er aan de hand?
Nou ja, het is toch een beetje typisch Hamilton gedrag. Hè? Dat je de ene dag denkt van, nou, hij heeft er genoeg van, hij vindt het wel best allemaal. En de volgende dag zegt hij weer, nou, ik heb alles nog in mij en dat komt wel goed. Dus joh, het is maar net hoe de wind waait en hoe zijn hoofd staat. Dus volgens mij is het een beetje, ja, moet je het met een korrel zout nemen. Dat is een beetje diva gedrag, vind ik. Maar goed, wat vind jij?
Ja, nou, een beetje wel, ja, duidelijk. Maar voor mij ook wel. Ja, het is, hij zit er gewoon niet lekker in het team meer. Nee. Hij weet dat hij weggaat. Dus het is ook wel het hele mentale aspect wat meespeelt. Maar de vraag is, kan hij het omdraaien als hij straks wel in die Ferrari zit? Kan hij dan in één keer weer de nieuwe motivatie vinden? Ja. De oude Hamilton zijn, zoals we hem ook af en toe nog wel zien. Dus ja, maar dat is echt een vraag die we pas volgend jaar gaan zien, denk ik. Want het kan zomaar zijn dat het ook een beetje gewoon... een keer op is,
op is
dat
ja,
het gewoon klaar is. Maar ja, het kan ook zomaar zijn dat hij gewoon denkt... Ferrari, hey, ja, dit is wat ik altijd wel een keer heb willen doen.
Ja.
Dus ja, het kan alle kanten op.
Maar ik neem aan dat ze bij Ferrari zelf ook denken van... wat we hier hebben gezien was niet echt heel, heel chic van hem natuurlijk, toch?
Ja, nee, dat klopt. Maar ik denk niet dat hun dat op dit moment veel uitmaakt. Ik bedoel, dat is nu. En dan is dan. En Vasseur lijkt mij echt zo'n type die dan... Als die hier aan tafel zou zitten, zou die waarschijnlijk ook zeggen... Ja, Lewis en...
Die kan er zo uitzeker.
Mijn driveur is weer goed. Ja, ja.
Precies. Dus zo van, dat komt allemaal wel goed, jongen. Ja. Dus nee, ik denk dat wel voor nieuwe energie zorgt bij Hamilton. Alleen, de vraag is natuurlijk, wat gebeurt er als hij in de eerste 5 wedstrijden om zijn oren wordt gereden door Leclerc? Dan
gaat het
kijk,
wel,
dat is waar natuurlijk het pijnpunt ligt straks. Ja. Dus ja, hij zal ongetwijfeld met goede moed beginnen bij Ferrari. En vol kracht en energie en ambitie. Maar hoe snel wordt dat weggeslagen als Leclerc beter is?
Ja. Heb jij dit wel eens meegemaakt dat je het ene jaar dacht van op het eind... het lukt niet meer. En het jaar erop dat je ineens met nieuwe andere energie... die dingen zie ik heb het er wel in me. Of is het jouw motivatie altijd...
Ja, ik denk
altijd...
dat iedere sporter dat wel meemaakt. Ja. Dat je momenten hebt dat je het ook even niet weet. Dat je ook denkt van, hé, maar hoezo lukt het niet? Maar je gaat ook in jezelf twijfelen dan. Mm-hmm. Dus dat is ook een lastig moment. Maar een wissel van team kan wel het momentum weer terugbrengen.
Extra impuls die dat weer aanjagen.
Maar het kan ook inderdaad. Ik denk dat het cruciaal is de eerste paar wedstrijden. Ja. Als hij dan niet gaat, dan is het natuurlijk heel makkelijk om gewoon te denken... het wordt nooit meer wat.
Ja.
En dat zal voor hemzelf ook zo zijn. En als hij dan meteen lekker gaat gewoon en het loopt allemaal... Ja, dan komt hij er echt wel weer bovenop.
Ja, en het hoort er ook bij wat Jeroen zegt. Iedereen heeft dat, ook in het gewone leven. Of je nou sporter bent of niet. De ene keer zit het mee, de andere keer zit het tegen. Dus ook bij een 7-voudig wereldkampioen. Die kan ook eens onzeker worden, dat is menselijk.
Ja.
Alleen waar mensen zich denk ik aan storen in de Formule 1. En zeker daarbuiten als fans. is dat hoe hij dat dan altijd overbrengt. Weet je wel? Alsof hij met het lood van de last van de hele wereld op zijn schouders door de paddock moet lopen. Alsof het slechts denkbare beroep is ter wereld op dat moment. Weet je? Dat mensen denken, daar heb je hem weer. Weet je? Dat overdreven, klagerige gedoe. Terwijl een dag later dan weer... Hè?
Dat is Hamilton.
Ja, nee, dat klopt.
Hij geeft al, als hij over zijn vroege carrière praat, dan is het ook met lood in de schoenen.
Ja,
ik heb
ja.
het altijd zo zwaar gehad. Ja. Ik heb zo, weet je wel, meer moeten doen dan de anderen. Weet je, hij heeft altijd wel dat randje eraan vast. Ja. Dus dat zit ook gewoon echt in hem.
Nee, zeker. Maar dat is denk ik wel wat mensen soms een beetje vermoeiend vinden. Als je zo de reacties, soms de reacties bij ons op de social media leest.
Ja, dat is sowieso alles met Hamilton.
Dat is echt bij de beest af soms. Ja. En dat is ook niet goed te praten, maar dat sentiment, dat zegt wel wat over het sentiment.
Maar goed, inderdaad, als je met je hoofd al bij een ander team bent en het is zo'n heel lang jaar en het loopt niet, op een gegeven moment, dan is het misschien de koek op.
Klopt, maar laten we niet vergeten dat hij in Vegas gewoon tweede wordt.
Nee, dat is zeker.
Dus in hoeverre maar is hele slechte kwali.
In hoeverre is de koek dan op als je tweede wordt?
Ja,
dus... Het kan verkeren, zullen we maar zeggen.
Ja, dan de laatste race van het jaar, jongens. Ook voor ons was het al een lang seizoen. 23 down, one to go.
Oh ja. Het is wel snel gegaan, hoor, vind ik. We hebben natuurlijk mensen thuis dat ervaren. Maar het is aan de ene kant toch heel snel gegaan, of niet? Dat je komt door al die triple headers, dan gaat het ook rap uiteindelijk. Maar.
Ja, en natuurlijk nog één titel die te vergeven is. Iedereen dacht dat die afgelopen race al in handen zou zijn van McLaren. Maar goed, door die stop-and-go penalty van Norris is het nog even spannend. En het is wel een historisch gevecht, hè? Ferrari tegen McLaren. We hebben het er al tientallen jaren is dit gevecht al gaande. Hè? Denk in de jaren 70 met Hunt en Lauda. We hebben het gehad in de jaren 90 met Hakkinen en Schumacher.
Ja.
Daarna natuurlijk met Hamilton en Massa. Is het nog spannend geweest. En nu, het gaat niet tussen de coureurs, maar wel qua team.
Mm-hmm.
Als we kijken naar het circuit... Mijn gevoel zegt dat het meer een Ferrari-circuit is dan een McLaren-circuit. Hoe zie jij dat, Jeroen?
Ja, volgens mij denken ze dat zelf ook.
Ja.
Als je kijkt, zo'n snel circuit, daar ligt McLaren wel echt goed. Zoals nu Qatar.
Ja.
Afgelopen weekend. Maar ik denk, zo'n Abu Dhabi is wel een circuit wat Ferrari goed zou kunnen liggen. Absoluut.
Ja.
Maar 21 punten, dat is wel veel om in te halen.
Ja, het gekke is dat vaak... dat het, als het dan die beslissing moet vallen, dat het dan ook weer heel gek loopt. Dat er zomaar weer een straf bij komt. Er gaat nog iemand van de baan af. En in één keer wordt het dan toch nog spannend.
Ja, dus, nee. Want als er een McLaren uitvalt en twee Ferraris niet, dan kan 21 punten wel snel. Maar als ze alle vier finishen, dan is het wel moeilijk in te halen. Dan moet Ferrari eigenlijk eerst de tweede worden. En dan mag McLaren niet derde worden. Dus Ferrari 1 en 2 en dan iemand anders 3. Dan is McLaren al de pineut. Maar goed, Dat zeg ik even makkelijk. Maar er moet nog heel wat water onder de brug door... voordat Ferrari eerst en tweede wordt en iemand anders dan nog derde. Dus een uitvalbeurt, wat Jeroen zegt. Kijk, dan gaat het hard. En gisteren ook dacht je ook van, Ferrari is de sjaak. Toen Sainz een lekker band kreeg. Want ik dacht van, die valt misschien wel uit. Ja, dan zijn we wel bijna klaar. Maar zo zie je maar, die kan door. En uiteindelijk krijgt Norris die straf. Ja, dat kan nog wel eens McLaren gaan opbreken. Al zou het voor mijn gevoel wel raar zijn, hoor, als Ferrari wint. Maar ik zou het wel leuk vinden ergens. Maar gevoelsmatig verdient McLaren het meer. Gewoon zijnde, als je zegt, wat is nou de beste auto van dit seizoen? Dan denk je toch eerder aan McLaren dan aan Ferrari.
Ja, maar aan de andere kant, als je kijkt hoe vaak ze steken hebben laten vallen dit jaar, denk ik, het zou me niks verbazen als Ferrari alsnog die titel wint. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, McLaren was wel gewoon, als je het hele seizoen bekijkt, denk ik, de beste auto.
Ja.
Dat is natuurlijk gewoon, dan heb je de beste mogelijkheden. Ze hebben ook heel veel punten weggegooid en dingen niet goed gedaan. Maar ze verdienen wel het teamkampioenschap eigenlijk. Dus gewoon puur qua snelheid.
Ja. Ja. Voor het eerst sinds 98, toch?
Dan,
ongelooflijk is zo'n team.
Ja, zo lang geleden.
Het is echt bizar, hè?
Wat ook mooi is, dat eigenlijk Red Bull staat aan derde. Maar het is 40 jaar niet gebeurd, las ik dat. Dus 40 jaar lang was gewoon de wereldkampioen. Ja, dan was de auto ook gewoon goed.
Ja.
Of een van de beste.
Ja.
Het is 40 jaar lang niet gebeurd dat die auto dus gewoon derde wordt in het constructeurskampioenschap. Maar wel wereldkampioen wordt met Verstappen. Natuurlijk heeft Perez daar ook aan bijgedragen aan deze... In dit statistiekje. Ja, maar
niet een goede
zin. Maar het is natuurlijk bizar als je daarover nadenkt. Dat het gewoon normaal wint. Dan heb je één of twee teams die bepalen alles. Het is nu wel heel close.
Ja.
Eigenlijk zou Red Bull zo nog maar af en toe vierde team zijn. Qua snelheid.
Ja, klopt.
Toch bijzonder dat ze toch ineens weer het lek boven hadden. Tijdens de race natuurlijk. Wat verwachten jullie komend weekend van Red Bull?
Ik vind het ongelooflijk knap hè, hoe ze dat om hebben weten te draaien. Ja. Dat je gewoon, het ziet er niet uit eigenlijk in die sprintrace. En een paar dingen. Ja, wat het positief is dat Perez ging ook beter qua niet tijdens de safety car, maar wel, maar wel qua snelheid. Dus je ziet wel dat ze echt structureel wat gevonden hebben. En dat ze dat ook wel nu door hebben, dat ze dat mee kunnen nemen naar volgend jaar waarschijnlijk. Ja. Dus dat is wel, wel weer positief voor Max.
Maar dat maakt het ook lastig te voorspellen. Want ik bedoel, dan voorspellen wij nu een paar dagen van tevoren. Maar moet je nagaan, joh, afgelopen weekend op zaterdagmiddag was het nog niet te voorspellen hoe het op zaterdagavond zou gaan in de kwalificatie. Want ik bedoel, ik hoor Max Verstappen nog zeggen van er valt niet te rijden met deze auto. En het lijkt wel een rallyauto. Ja. En een paar uur later, weet je. Ik bedoel, het kan verkeren. Ja. Dat, zelfs voor hun was dat dus een verrassing. Ja. Dat is echt geen gelul in de ruimte.
Nee, nou, wat je ook al aangaf in de column op onze website. Hè, dat zelfs de teams het niet helemaal snappen. Ook omdat het zo dicht op elkaar zit. Maar het hangt van zulke kleine dingetjes af, waardoor je tiende staat of eerste, zeg maar. Het is
Hele kleine nuanceverschillen, maar ineens werkt een auto wel of niet. Of net in de goede temperatuur met de banden. Het zijn natuurlijk heel veel factoren bij elkaar, maar en de verschillen zijn klein.
Ja,
belooft wat hoor, voor volgend jaar, jongen.
Ja, zeker. Kijk heel erg naar uit. Het wordt echt close racing. Ja, maar eerst nog één race te gaan. We gaan ook afscheid nemen van een aantal coureurs. Eén daarvan is Ocon. Die is er al niet eens meer bij. Die heeft afgelopen weekend zijn laatste race gehad. Die wordt vervangen door Jack Doohan. Nou, natuurlijk nemen we afscheid van Bottas, van Joe.
Maar wel wisselgeld, toch, Ocon? Hè?
Ja, die mag dan testen.
Ja, zo van, als jij wil testen, prima. Ja. Maar dan ga je de laatste race niet rijden. Nou, toen heeft hij waarschijnlijk gezegd van goed. Want dan mis ik toch niet veel aan.
Nee. Dus en er was nog een hint van Christian Horner. Die zei van, het is aan Perez of dit zijn laatste race is. Een beetje een subtiele hint dat het misschien toch klaar is voor de Mexicaan.
Ja, het blijft een aparte dit geval. Of die nou wel of niet aangehouden wordt. In principe kan je het bijna niet meer verantwoorden. Aan de andere kant brengt hij ook nog best wel wat geld mee.
Ja.
Maar ze doen niet alles voor het geld daar. Ja, het is gewoon een ingewikkeld.
En je blijft zelfs nu één race voor het einde nog zitten met de vraag wie dan wel. Daar is nog steeds niet een duidelijke kandidaat op gestaan de afgelopen races. Ik bedoel, het is niet dat Lawson de hele wereld verbaast. Het is niet dat Tsunoda de hele wereld verbaast. En soms dacht je van, nou, misschien is Tsunoda toch wel een kandidaat. Misschien is Lawson wel een kandidaat.
Nou, Colapinto.
Ja,
maar die is nou afgeschreven, geloof ik.
Ja, die heeft natuurlijk wel heel veel stuk gemaakt. Ja. Helaas voor zichzelf, letterlijk en
figuurlijk. Ja, zonde. Ja.
Dus wel een talent.
Dus wie dan? Dat zit je nog steeds mee. Tenminste, in mijn beleving wel.
De andere kant van het verhaal is met Perez is natuurlijk wel, als je gewoon niet kan wegrijden bij het stoplicht. en je spint tijdens de safety car. Weet je, hij heeft wel echt zijn dieptepunt gehaald weer. Dus
moet het gewoon een keer klaar zijn. Maar goed, Tsunoda of Lawson?
Ja, ik wou net zeggen, wie dan wel? Wie zetten we erin?
Ja, Lawson.
Ja, ik ga er ook voor Lawson dan. Hoor.
Ja, ik dacht altijd Lawson. Ik ga nu toch twijfelen voor Tsunoda. Ja. Goed, we weten het allemaal niet. We gaan het allemaal meemaken. Ja. Als afsluiten, wie gaat het de race winnen, jongens? De laatste race van het jaar.
Ik denk Sainz. Ja, Sainz in de Ferrari. Er gaat de Ferrari winnen en dan denk ik Sainz.
Ja, zou wel leuk zijn eigenlijk.
Ja, daarom. De wens is de vader van de gedachte.
Ja, ik zou hem wel leuk vinden. Ja, ik denk gewoon dat als je nu weer kijkt naar hoe Verstappen het neer heeft gezet, dat hij zomaar kan gaan winnen. Rijdt niet de vrije training 1, natuurlijk.
Nee.
Wordt hij vervangen. Moest een keer gebeuren. Ja. Want dat is nou eenmaal het reglement. Ja. Maar ik denk dat hij genoeg tijd kan vinden. Ja, misschien is het ook wel weer het nadeel meteen. Dat je net wat tijd tekort komt om die setup helemaal neer te zetten. Maar normaal weekend geen sprintrace. Dus ik denk dat hij gewoon op de goede weg weer bezig is. Maar we gaan het zien. Het kan net zo goed andersom vallen.
Ja.
Ja. En wat denk je?
Nou, doe eens gek. Hamilton? Ja, die krijgt ineens ziet hij het licht. En het wordt onwijs koud daar zo. Het wordt goed voor die
Omdat vijf man voor hem allemaal een precies, vage straf.
Het wordt een hele gekke race.
Allemaal stop and go.
Nou jongens, bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcastkanaal en volg ons ook op YouTube. Verder lees je het laatste race op Formule 1.nl en natuurlijk de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi hoi!